Zo, goedemorgen allemaal. Fijn dat ik hier weer mag zijn, dat ik hier mag spreken deze ochtend.
Ja, doe het.
Deze ochtend ga ik het hebben over profetie. En voor ik eraan begin wil ik eerst een kort verhaal vertellen wat een aantal maanden geleden is overkomen. Dat was ergens op een mooie nazomermiddag, was dat in september. Ik was samen met mijn dochter, was bij ons in de buurt, was ik met haar aan het spelen in het speeltuintje, zaten op de schommel. En op een gegeven moment kwam er een mevrouw aangefietst. Ik ken die hele vrouw niet. En die vrouw die komt zo wat aarzelend op me afgelopen. En die gaat zo voor ons staan. Ik denk, wat gaat deze vrouw ons vertellen? Wat komt die vrouw hier doen? En die vrouw die zegt, wil je iets vertellen? Ik denk, oké. Zeg, ja, je bent een geliefd kind van God. Ik denk, wat brengt deze vrouw hier toe? Hoe komt ze hier zo bij? Ik zeg, nou, wat fijn om te horen. Ik zag die aarzeling bij die vrouw. Ik denk, ik wilde wat geruststellen. Ik zeg, nou, ik ben zelf christen. Ik zeg, ik vind het ontzettend tof om te horen dat u dit zo tegen mij vertelt. En ja, die vrouw die heeft inderdaad ook meer. Dus die begint verder te vertellen. Ze zegt van, er zijn dingen in je leven waar je zorgen om maakt. Maar het hoeft niet. God is ermee bezig. God die is allemaal dingen voor jou aan het klaarmaken. En God die gaat bezig met een plan voor jou. Er liggen nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden waar je naar uit mag gaan strekken. En ik ben natuurlijk helemaal getrikt. Ik denk van, ik wil meer details weten. Want ik vraag door van, ja, en hoe dan? En dat komt allemaal niet. Het blijft bij dit verhaal. En nou ja, ik raak zo met die vrouw in gesprek. En ik zeg, ja, wat drijft u hiertoe? Of hoe bent u hier zo toe gekomen? Nou, ze vertelt me, ja, ik ben bezig met luisteren naar Gods stem. En probeer het echt te integreren in mijn leven en de gaven van profetie echt praktisch te maken. Nou, zij zegt, ja, ik vertrok van huis en nou, voor ik van thuis vertrok, vroeg ik aan God, van, is er iemand die me op mijn pad wil gaan brengen? Nou, een tijdje fietsen had ik echt heel sterk het gevoel dat ik bij jou moest stoppen en dat ik iets tegen jou moest gaan vertellen. Alleen op het moment dat ik van mijn fiets afstapte, had ik nog geen idee wat ik moest gaan vertellen. Dus ik denk, nou, vandaar natuurlijk die aarzeling. Zeg maar, op het moment dat ik begon te spreken, toen kwamen de woorden vanzelf. Ik zeg, nou, ontzettend tof, wat dapper dat u dit zo doet. En ik zeg, weet je, ik vind het ook heel, naast wat u inhoudelijk vertelt, vind ik het ook heel bijzonder. Ik zeg, ik ben in de Nederlands Gereformeerde Kerk, in de Lichtboog, hier in Houten, ben ik bezig met een afstudeerproject. En het gaat over Gods stem horen en het gaat over de gave van profetie, over hoe dat daar in de gemeente werkt. En ik zeg, nou, dus ik ben zelf ook heel erg bezig met het onderwerp Gods stem horen. En ook een cursus daarvoor gedaan in NGK, dat heet Gods stem horen. Dat is van... Is er een boek dat daarbij gebruikt werd? Het was van Cat Lijfje, de schapen horen zijn stem. Dus dat vertelde ik zo tegen die vrouw. En die vrouw zegt, nou, toevallig binnenkort ga ik ook deze cursus volgen. Gods stem horen, ook met Cat Lijfje. Ik zeg, nou, wat ontzettend toevallig, joh. Dus allerlei hele bijzondere dingen kwamen op dat moment zo bij elkaar. Terwijl, we kennen elkaar helemaal niet. En dat kwam er zo op mijn pad. Dus op een gegeven moment, die vrouw die ging weer verder en ik... Ja, ik had zoiets van, wat is hier gebeurd? Ik voelde me zo ontzettend bemoedigd, zo ontzettend gezien. En ik denk, wat bijzonder dat God deze vrouw zo op mijn pad brengt. En dat ik zo dit zo meegedeeld krijg op een of andere manier. En ergens dacht ik, ja, wat een suffert ben ik zelf eigenlijk. Want ik denk, ik weet ondertussen wel iets over de gaven van profetie. En ik heb in het ministerteam gezeten in Houten, in de RGK. En ja, ook best wel regelmatig iets door mogen geven van God. Maar ik denk, waarom heb ik niet die vrijmoedigheid om te doen wat deze vrouw doet? Ik denk, hoe tof zou het nou zijn als ik die vrijmoedigheid zou hebben en ook gewoon echt de tijd en rust neem om voor ik naar buiten ga, voor ik boodschap of iets ga doen, even aan God te vragen van, God, wilt u mij leiden, wilt u mij iemand op mijn pad brengen? Dus dat was een ander gevoel, een andere gedachte die bij me opkwam, was van ja, zou die boodschap nou ook eigenlijk niet voor iedereen kunnen zijn? Ik bedoel, het is eigenlijk ook wel algemeen. Maar dan denk ik van ja, misschien zou het kunnen, maar dan nog los daarvan zijn er zoveel toevalligheden die bij elkaar kwamen waarvan ik dacht, nou, dit is echt gewoon te toevallig. En ik denk, het heeft ook weinig zin om kritisch te gaan zijn. Ik mag het gewoon in dankbaarheid ontvangen en ik mag zelf na gaan denken en gaan bidden van, hey, hoe mag ik deze boodschap nou gaan interpreteren en hoe mag ik hem nou toe gaan passen? Nou, dit is dus iets van hoe die gave van profetie kan werken in het praktische. En... Nou ja, deze ochtend wil ik dus gaan hebben over de gaven van profetie, over hoe je dat dus praktisch zou kunnen maken. En ook de theologische grond daarvoor. Ik bedoel, het is niet zomaar een gaaf die ergens uit de lucht is komen vallen. Nee, er staat in de Bijbel natuurlijk het een en het ander over beschreven. En daar wil ik het vanmorgen over gaan hebben. Nou, ik weet niet, misschien zijn er mensen die zelf ook ervaring hebben met de gaven van profetie, van het ontvangen van woorden, maar ook het doorgeven van woorden. Nou ja, misschien ben je ook heel kritisch in en vraag jezelf af van, hey, het is niet meer van deze tijd, of heb je die overtuiging, omdat, misschien denk je dat met het sterven van de apostelen ook de gaven van profetie is, zijn uitgestorven. Of misschien vervelende ervaringen met de gaven van profetie gehad. Hoe je hier ook zit, ik hoop dat je deze ochtend er iets van mee kan nemen voor jezelf, voor je dagelijks leven. Ter voorbereiding op deze preek had ik eigenlijk al lang niet meer gedacht van, ik wilde hier eigenlijk over dit onderwerp gaan preken, maar er was ook wat aarzeling. Ik denk van, profetie is zo'n breed onderwerp, je kan er nooit alles over vertellen in een preek. En daarbij is ook een gave, een onderwerp waar je eigenlijk gewoon moet praktiseren. Je moet eigenlijk ook gewoon zelf praktisch maken, mee aan de slag gaan. Maar 2 weken geleden sprak Piet hier over tongentaal. Volgens mij zijn er veel mensen die de preek gehoord hebben. En wat ik heel tof vond, het was ook zo'n tongentaal is ook zo'n gave dat heel praktisch is, waar je eigenlijk lastig over kan preken, maar toch had hij het gedaan. En hij sprak over 1 Korinthe 14. En 1 Korinthe 14, het gaat over tongentaal. Maar als je eigenlijk goed leest, gaat het eigenlijk helemaal niet per se over tongentaal. Het gaat over de gaven waar Paulus van zegt, nou, dit is nou de hoogste gave en richt je hierop. En dat is de gave van profetie. Om die reden denk ik van, ik wil ook gewoon uit 1 Korinthe 14 gaan lezen zometeen, om misschien een soort follow-up of een tweeluik om door te gaan over de klanktaal. En nu over de gaven van profetie, iets wat er eigenlijk onlosmakelijk mee verbonden is. Ik wil lezen uit 2 gedeelten zometeen. Het eerste gedeelte uit Numeri 11, dat gaat ook over profetie. En als tijdens het lezen wil je er zometeen al achterkomen. Wil ik ook af en toe op teruggrijpen. En de reden ik erop terug wil grijpen is omdat ik het heel mooi vind eigenlijk hoe die oude teksten uit Numeri ook weer actueel worden gemaakt door Paulus. En hoe we ook die tekst weer actueel kunnen maken in ons leven. Ik wil beginnen met Numeri 11, vers 24 tot met 29. Ik heb de tekst uitgeschreven op sheets, dus jullie kunnen meelezen. Een stukje context. Volk Israël, dat is in de woestijn op weg. En dat begint op een gegeven moment te klagen over hoeveel beter het was in Israël. En daar hadden ze tenminste genoeg te eten. En ze klagen over het eten. En Mozes die brengt die klachten bij God. En God die geeft hem antwoord. En op een gegeven moment gaat Mozes naar buiten. Vers 24, Mozes ging naar buiten en bracht de woorden van de Heer aan het volk over. Daarna bracht hij 70 oudsten van het volk bijeen en stelde hen rond de tent op. Toen daalde de Heer af in de wolk. Hij sprak tot Mozes en droeg een deel van de geest die op hem rustte op de 70 oudsten over. Zodra de geest op hen rustte, begonnen ze te profeteren. Dat is daarna niet opnieuw gebeurd. 2 mannen, van wie de een Eldad heette en de ander Medad, waren in het kamp gebleven. Ze stonden wel op de lijst van 70, maar waren niet in de tent gegaan. En zodra de geest op hen rustte, begonnen ook zij te profeteren in het kamp. Een jonge man rende naar Mozes toe en zei, Eldad en Medad zijn in het kamp aan het profeteren. Zeg dat we daarmee ophouden, Heer, zei Jozua, de zoon van Nun, die van jongs af aan de rechterhand van Mozes was geweest. Maar Mozes zei, denk je soms dat jij voor mijn belangen moet opkomen? Legde de Heer zijn geest maar op heel het volk. Profeteerde iedereen maar. Nou, dit is gedeelte uit Numeri. Ik wil nu lezen uit 1 Korinthe 14, de eerste 5 versen. Zoals je wel kunt zien, ik heb een aantal woorden een kleurtje gegeven, zojuist ook in het gedeelte van Numeri zijn een aantal woorden waar ik zo meteen even kort wat over wil zeggen. Profetie en klanktaal. Jaag de liefde na. En streef naar de gaven van de geest, vooral naar de gaven van profetie. Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar alleen tot God. Niemand kan hem verstaan, want door toedoen van de geest spreekt hij onbegrijpelijke taal. Maar iemand die profeteert spreekt tot de mensen en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. Iemand die in klanktaal spreekt is daar alleen zelf bij gebaat. Iemand die profeteert doet dat ten bate van de gemeente. Ik zou willen dat u allen in klanktaal kon spreken. Ik merk dat het soms sneller gaat dan mijn sheet. Ik zou willen dat u allen in klanktaal kon spreken, maar ik wil nog liever dat u profeteert. Iemand die profeteert is nuttiger dan iemand die in klanktaal spreekt. Tenzij hij uitlegt wat hij zegt, zodat de gemeente er baat bij heeft. Nou, zoals jullie kunnen zien begint dit gedeelte met het najagen van de liefde. En als je een paar hoofdstukken terugleest, 1 Korinthe 12, daar gaat het over de gaven van de geest. En eigenlijk gaat de hoofdstukken 12 tot 14 gaat over de gaven van de geest. En hoofdstuk 12 van Korinthe wordt afgesloten met een bijbeltekst. En die gaat als volgt: richt u op de hoogste gaven, maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is. En een heel hoofdstuk 13 gaat over de liefde. En eigenlijk lijkt hij een beetje te staan van, hey, allemaal leuk en aardig die gaaf van de geest. En leuk jullie Korinthe, jullie zijn heel erg bedreven in de gaaf van de geest. Maar eigenlijk is dat niet waar het ten diepste om gaat. Ten diepste gaat het om de liefde. En ook als je kijkt naar het woord jagen, en dat vergelijkt met het woord streven. Dan is het woord jagen eigenlijk een heel ander woord dan het woord streven. Als je denkt aan een leeuw die gaat jagen. Die rent zo hard achter zijn prooi, tot hij zijn prooi te pak heeft. Die doodt het dier en dan stopt hij met jagen. Een andere mogelijkheid is dat hij uitgeput is en dat hij stopt met jagen vanwege uitputting. En als je kijkt naar het woord streven, dat is iets beijveren, je gaat ergens voor. Maar het heeft niet diezelfde betekenis als het woord jagen. En streven is wel een actieve houding. Het is niet dat je op je stoel gaat zitten en wacht tot iets op je afkomt. Nee, streven dat doe je vanuit een actieve houding. En ik wil nog heel even weer terug naar het gedeelte van Numeri. Daarin staan twee namen, Eldad en Medad. Nou, als je in de Bijbel leest, vaak lees ik, misschien nu ook, over namen heen. Maar als je even goed kijkt naar de betekenis van deze namen, Eldad en Medad, dan zie je dat Eldad, dat betekent liefde voor God, en Medad, dat betekent liefde voor de ander. Bij profetie zijn het eigenlijk twee wezenlijke elementen, liefde voor God en liefde voor de anderen. En zo zie je hoe Numeri ook weer verband houdt met het gedeelte uit Korinthe. En als we kijken naar liefde, wat Jezus daarover zegt. In Matthäus 22 wordt er Jezus een vraag gesteld door een farizee. En die farizee die vraagt aan Jezus, wat is nou eigenlijk het grootste gebod? Waar moeten we ons nou echt aan houden? En Jezus zegt hier, gij zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En tweede is hieraan gelijk. Je zult uw naaste liefhebben als uzelf. En kort gezegd komt het dus op neer. Liefde voor God, liefde voor de ander. Eldad en Medad. En dan zie je op een gegeven moment, dan gaat Paulus verder. Van, wat is nou eigenlijk die belangrijke gave? Dat is die gave van profetie. Kijk, die tongentaal waar Pieter 2 weken geleden over had, die is belangrijk. We moeten onszelf opbouwen, we moeten in contact staan met God. We mogen ook gewoon bidden, gewoon in tongen bidden. Dus de gaven van tongtaal, er is helemaal niks mis mee natuurlijk. En toch zet Paulus deze twee gaven uit elkaar. En dan kun je afvragen, maar waarom doet Paulus dat? Hoe zit dat nou? Als je kijkt naar de functie van klanktaal, iemand die in klanktaal spreekt, die spreekt niet tot mensen, maar tot God. Nou, het gevolg daarvan is dat je zelf wordt opgebouwd. Maar je buurman of je buurman, die heeft daar helemaal niks aan. Want het is onbegrijpelijke taal. De functie van profetie, dat is opbouw, troost en bemoediging. En dat dient de gemeente. En om die reden is de gave van profetie zoveel waardevoller dan de gave van tongentaal. En daarom geeft Paulus ook de voorkeur aan de gave van profetie. En daarom gaat heel Korinthe 14 natuurlijk over de gave van profetie. En niet over de gave van tongentaal. Hoe belangrijk en zinvol de gave van tongentaal ook is natuurlijk. Profetie, dat is opbouwend, troostend en bemoedigend. Maar als je een iets oudere vertaling erbij pakt, dan zie je ook het woord vermanen erbij staan. En vermanen kan natuurlijk vaak een beetje vervelende klanken hebben. Dat gaat over, je mag dit niet of je mag dat niet. Alleen als je kijkt naar het woord vermanen, dat is een oud woord, dat is een oud Nederlands woord. Het komt onder andere uit de Statenvertaling, uit 1700. En vermanen is eigenlijk meer, zoals het in die tijd bedoeld is, een soort aansporing, aanmoediging. Dus het woord vermanen hoeft dus niet per se negatief te zijn, maar het kan een aanmoediging zijn om iets te gaan doen. Nou, als je dan kijkt naar vers 5, Dan roept Paulus op, of die schrijft daarvan, hey, ik zou willen dat u allen in klanktaal kon spreken, maar nog liever dat u allemaal kan profiteren. Nou, dat roept natuurlijk de vraag op. En ik dan, kan ik dat ook nog en kan ik dat ook nog in deze tijd doen? Als je kijkt naar de context van Korintiërs. Korinthe is een gemeente waarbij niet alles helemaal op rolletjes liep. Er waren best wat dingen die niet helemaal goed gingen. Als je kijkt naar de hele Korinthebrief, de eerste Korinthebrief, daar zie je dat is een geval van incest. Christelijke vrijheid wordt misbruikt. Heel hoop gedoe rondom het avondmaal. Er waren mensen die kwamen om 4 uur al aan het avondmaal. Die waren om 4 uur klaar met werken. De mensen waren arbeiders, waren pas om 7 uur klaar bijvoorbeeld met werken. En de mensen die laat kwamen, al het eten was op, want degene die vroeg kwamen had alles opgegeten. Er waren een hele hoop dingen die in Korinthe gingen niet goed. Ook dingen gelukkig wel goed. Maar die misstanden in Korinthe, duiden ook een beetje op van, het was een soort elitair gedrag mogelijk en ook wat individualistisch gedrag. En het kan zijn dat Paulus zich hier dus tegen afzet van, jongens, het is niet zo dat de gaven van profetie alleen voor de elite is of voor een bepaald soort lievelingetjes van de Heer. Nee, de gaven van profetie is voor iedereen. God die maakt dus geen onderscheid. Als je kijkt naar... Ik ga iets te snel. Als je kijkt naar Numeri, dan zie je ook dat Mozes zegt van, ik zou willen dat iedereen de gave van profetie had. Ik zou willen dat iedereen kan profiteren. En sommige bijbels zie je ook een verwijzing naar Numeri. En daar staat dus dit gedeelte. En dan kun je afvragen, zijn het nou een soort retorische wensen? Een soort niet realiseerbaar ideaal? Nou, persoonlijk geloof ik dat niet. Ik geloof niet dat dit een soort ideaal is die niet haalbaar is. Dat het geen realiteit is, dat zien we ook wel natuurlijk. Maar ik geloof dat we allemaal de potentie hebben om de gaven van profetie te kunnen beoefenen. En Paulus die... die vertelt het ook in zijn Pinkstertoespraak. In zijn Pinkstertoespraak haalt hij ook Joël aan. En daarin zegt hij, aan het einde van de tijden... zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. En dan zullen jullie zonen en dochters profiteren. Jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitsorten, zodat ze zullen profiteren. Nou ja, dan kun je misschien afvragen, is dat voor iedereen? Nou, als je kijkt naar Handelingen 19, dan zie je dat Paulus op een gegeven moment aan 12 mensen legt hij de handen op. En de Heilige Geest komt over ze en ze beginnen te profiteren. Dat zijn 12 mensen. En ik geloof niet dat dat alleen maar voorgangers of dominees waren. Nee, dat zijn gewoon willekeurige mensen. En een tijdje geleden las ik een uitspraak van Stefan Paas, of een gedeelte van Stefan Paas, een hoogleraar aan theologieopleiding in Amsterdam. En een mooie gedachte bij die gaaf van profetie, of die nou voor iedereen is, vond ik de volgende. Volgens Stefan Paas is de gaven van profetie een natuurlijke scherpzinnigheid die door God wordt geheiligd. En de gaven van profetie zit als het ware ingebakken in de mens. En profetie is daarmee dus niet per se een bovennatuurlijke gave, nee, het is een gave die ingesloten zit in het scheppingswerk. En zo zie je dat het scheppingswerk van God dat soms veel groter en veel wijder dan we vermoeden. En die gaven van profetie die zit dus blijkbaar ingebakken in ons mensen. En als de geest van God in ons gaat werken, dan is dat dus een gaaf die gewoon vrijgezet kan worden en die dus gewoon geactiveerd kan worden op een of andere manier. Nou, dit is even kort een aantal gedachten over 1 Korinthe 14 en de gaaf van de profetie. Kort samengevat komt hierop neer, profetie begint met liefde voor God en liefde voor de ander. Nou, liefde voor God, liefde voor de ander, als je de twee namen El dat er mee dat onthoudt, als je op je fiets zit of waar je ook bent, je kunt altijd God vragen, God wilt u mij meer liefde voor u geven en meer liefde voor mijn naasten. En gedurende, als je dat lang genoeg doet, het zal vanzelf een keer werkelijkheid gaan worden in je leven. En een ander belangrijk iets wat ik gezegd heb, is profetie, die heeft de voorkeur ten opzichte van tongentaal. Omdat God en Paulus, het collectief, de gemeente, dat is belangrijker, dat overstijgt het individu. En in principe heeft iedereen de potentie om te kunnen profiteren. En natuurlijk is het zo, er zijn mensen die zijn fijngevoeliger, er zijn mensen die zijn er veel meer in geoefend. Misschien ben je veel meer getraind of bedreven in het onderscheiden van, wat is nou van God en wat is nou van mezelf. Maar ja, tot slot, hoe doe je dit nou in de praktijk? Nou, zoals gezegd, het begint natuurlijk met de liefde. Meer liefde voor God, meer liefde voor de naaste. En je kan ook gewoon heel eenvoudig bidden. Bidden, vraag God gewoon van, Heere God, ik verlang, als je het verlangen hebt, ik verlang naar de gaven van profetie. Wilt u mij meer geven van de gaven van profetie? Als ik kijk naar mijn eigen leven, heel veel jaren geleden, vond ik een beren interessante gave. Ik denk, die gaven van profetie, die wil ik hebben, daar wil ik bedreven in worden. En nou, ik bad er gewoon voor, ik ging erover lezen. Op een gegeven moment heb ik het onderwerp ook gewoon laten liggen. Ik denk van ja, het lukt niet of het werkt niet of het komt gewoon maar niet op mijn pad. Nou, op een gegeven moment ben ik in het ministerteam gegaan in Lichtboog. En daarin bad ik voor mensen. En nou, door regelmatig voor mensen te bidden, met andere mensen te bidden, merk ik van hey, ik moet hier of hier aan denken. En nou, in dat geval deelde ik het ook gewoon. Zei ik van hey, ik heb een gedachte, ik moet hier aan denken. Kun je er wat mee? Kun je er niks mee? Nou, ook prima, leg het naast je neer. Nou, in sommige gevallen merkte ik, dan kwam iets aan en dan was iets ja, blijkbaar toch van God. Iets wat ik niet had kunnen weten. En ik weet ook een tijd terug was ik op een conferentie en dan was ik voor een vrouw aan het bidden. Belgische vrouw, ik kende haar helemaal niet, had er niet gesproken. En op een gegeven moment had ik heel sterk het gevoel van, hey, ik moet bidden voor haar werk, voor haar evangelisatiewerk in België. En ik ging daarvoor bidden en achteraf checkte ik dat zo. Ik zeg, hey, ik moet hier aan denken, ik bad er ook voor. Klopt dat? Zegt ja, ik ben bezig met evangelisatiewerk in België. Ik vond dat zo bemoedigend om te merken van, hey, God die spreekt gewoon door mij heen. En voor die vrouw was het natuurlijk ook ontzettend bemoedigend. Van, hey, God die spreekt in dit geval door mij heen. En die geeft mij woorden die bemoedigen mij. Dan verder geloof ik ook dat het gewoon belangrijk is om tijd te nemen. Blijf in contact met God, lees je Bijbel, bid elke dag. Heel eenvoudig kinderliedje, maar het werkt. Neem gewoon tijd met God en neem de tijd om naar God te luisteren. Als ik kijk naar mezelf, tijdens bidden doe je heel vaak zelfde gebeden bidden. Soms zijn het vragenlijstjes, soms zijn het nou, dingen voor je omgeving. Maar hoe vaak neem je eigenlijk de tijd om te luisteren? Nou, het is een kwestie van oefening om dat eigen te maken, om gewoon te oefenen in het luisteren naar God. Nou, soms doe ik gewoon de tijd nemen om, ga ik even wandelen, bidden en het luisteren gewoon. En soms merk ik dat er gewoon gedachten binnenkomen. Nou, het zijn wel vaak gedachten voor mezelf, maar soms zijn het ook gedachten voor mensen om me heen. Nou, wat ik al in het begin al zei, je kan ook gewoon voordat je je boodschap gaat doen, voordat je naar je werk of naar school gaat of ergens naartoe gaat, je kunt altijd gewoon God vragen. En God vragen van, hey, is er iemand of is er iets wat ik tot iemand mag zeggen? Een tijdje geleden sprak iemand en die was naar Engeland geweest, naar een cursus van Cat Livesey, de vrouw die ik eerder al noemde. En die had die cursus van profetie gedaan. En een van de dingen wat ze in die cursus leerde was, voordat ze bijvoorbeeld boodschappen gingen doen, eerst even de tijd nemen om naar God te luisteren. En nou, heel vaak kwamen daar gedachten door van, hey, spreek een vrouw aan, bijvoorbeeld in een blauwe jas, gele schoenen of iets willekeurig. Of spreek iemand aan op een bepaalde plek bij de kassa. En vervolgens deden die mensen dat en dan kregen ze hele bijzondere gesprekken mee. En ja, zo zie je dus hoe je de gaven van profetie gewoon heel praktisch kan maken. En weliswaar wordt de gaven van profetie dan niet binnen deze kerkmuren gebruikt, maar de gaven van profetie mag ook buiten kerkmuren beoefend worden. Nou, wat ik hier in de gemeente ook wel heel mooi vind, is dat er soms mensen zijn die soms een gedachte erdoor krijgen of een bijbeltekst of iets en die komen naar voren en die delen dat. En ik, ja, soms heb ik echt het gevoel van, hé, er gebeurt iets als iemand zoiets deelt met de gemeente. En ik vind dat wel heel erg bemoedigend en heel erg opbouwend. En soms zijn het gedachten die gewoon heel spontaan opkomen. En misschien zijn het ook wel eens gedachten die al eerder in de week op zijn gekomen en die mensen dan delen met elkaar. En zo zie je hoe je de gaven van profetie ook gewoon in het hier en nu gewoon heel praktisch kunt maken. Nou, die gaven van profetie, dat is, sommige mensen kunnen ons denken van, ja, het is alleen iets als het spontaan opkomt. Nee, een profetische gave of een woord van God kan ook gewoon op maandag bij je binnenkomen. Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag kun je erover nadenken. En op zondag kan je misschien iets delen. Dus het is niet zo als iets spontaan komt is van God, nee. Een woord van God kan ook gewoon in je gaan werken en dan kun je op die manier gaan delen. Nou, er valt natuurlijk veel en veel meer over de gaven van profetie te zeggen, zoals ik al zei. Dit waren een aantal gedachten waarbij de Bijbel natuurlijk de basis en de bron is. Maar er zijn ook gewoon praktische dingen die je in je leven kunt gaan beoefenen. Nou, mocht je zoeken naar voornemens, goede voornemens voor het nieuwe jaar, denk eens na over wat er in de Bijbel en wat in deze preek is gezegd over de gaven van profetie. En ja, hopelijk zet het jullie aan het denken om misschien oude gedachten opnieuw in overweging te nemen of in de gemeente of voor je eigen leven hiermee aan de slag te gaan. Amen.